Hella S. Hase. Oeroeg. Oeroeg was mijn vriend. Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn jongensjaren, verschijnt zonder uitzondering het beeld van Oeroeg in mij. Als was mijn herinnering gelijk aan een van die toverplaatjes die we vroeger plachten te kopen. 3 voor een dubbeltje. Geelachtig glanzende stukjes met lijmbestreken papier, waarover je met een potlood krassen moest, totdat de verborgen voorstelling aan het daglicht kwam. Zo komt ook Oeroeg tot me terug, wanneer ik me verdiep in het verleden. Al mag de entourage verschillend zijn, al naarmate de periode die ik me voor de geest roep korter of langer geleden is, altijd zie ik Oeroeg, zowel in de verwilderde tuin van Kebonjati, als op de roodbruine aangetrapte modder van Sawa-paden, diep in het bergland van de Preanger. In de hete wagons van het treintje dat ons dagelijks heen en weer bracht naar de lagere school in Sukabumi en later op het internaat in Batavia, toen we beiden naar de middelbare school gingen. Oeroeg en ik, spelend en op speurtocht in de wildernis. Oeroeg en ik, gebogen over ons huiswerk, over postzegelverzamelingen en verboden boeken. Oeroeg en ik, onveranderlijk samen in alle ontwikkelingsstadia van kind tot jongeman. Ik kan wel zeggen dat Oeroeg in mijn leven gebrand staat als een zegel, een merkteken. Meer dan ooit op dit ogenblik. Nu ieder contact, ieder samen zijn, voorgoed tot het verleden behoort. Ik weet niet waarom ik me rekenschap wil geven van mijn verhouding tot Oeroeg. Van al wat Oeroeg voor mij betekende en nog betekent. Misschien prikkelt mij zijn onherroepelijk, onbegrijpelijk anders zijn. Dat geheim van geest en bloed. Dat voor kind en knaap nog geen problemen opwierp, maar dat nu des te kwellender schijnt. Oeroeg was de oudste zoon van mijn vaders mandoer en evenals ik geboren op de onderneming Kebonjati, waar mijn vader administrateur was. Wij scheelden maar een paar weken in leeftijd. Mijn moeder hield veel van Oeroegs moeder, waarschijnlijk omdat zij, als jonge Hollandse vrouw, voor het eerst in Indië en op het afgelegen Kebonjati vrijwel verstoken van elk contact met seksen en rasgenoten, in de zachte, opgewekte Sidris begrip en toewijding vond. De band werd versterkt door het feit dat zij beiden een eerste zwangerschap doormaakten. In de lange uren van de dag, als mijn vader op inspectie de tuinen doortrok, of werkte in zijn kantoor naast de fabriek, zaten mijn moeder en Sidris op de achtergalerij met naaiwerk en bespraken in een vertrouwelijk spel van vraag en antwoord, ervaringen, angsten en wensen, de talloze schakeringen in stemming en gevoelsleven, die alleen van vrouw tot vrouw weerklank vinden. Zij zagen de dingen op verschillende manieren en spraken elkanders taal slechts haperend, maar onder peignoir en sarong zwol in beider schoot hetzelfde wonder. Zo valt het ook te begrijpen dat later die uren van samen zijn bestaan bleven, zij het ook dat ik, in pitriet en tulle gebed, sliep naast mijn moeders stoel en Oeroeg de schommelen hing in de gebatikte slendang op de rug van Sidris. Het vroegste beeld dat ik in mijn herinnering kan terugroepen, toont me de twee vrouwen tussen de marmeren zuilen van de achtergalerij, omringd door stapels wit verstelgoed. Oeroeg en ik kropen in eendere handsoppen van gestreepte stof rond tussen de poten met varens die de stoep van de achtergalerij omzoomde. Rondom waren lichte, helkleurige vlekken, rood, geel en oranje, die in de wind heen en weer bewogen. In late jaren wist ik dat dit de kanna's waren, dicht opeengeplant op het achtererf. Oeroeg en ik zochten tussen het grind naar de enigszins doorschijnende steentjes, die inlanders wel polijsten tot ze op half edelsteen lijken. De lucht was vol van het gezoem van insecten. Woudduiven roekoeden in hun bamboestaken opgehezen kooien achter de bediende kamers. Een hond blafte, kippen stoven kakelend weg over het erf en bij de put klonk het plassen van water. De wind die van de bergen kwam was koel en voerde een vage rooklucht mee van de verderop gelegen desa's. Mijn moeder schonk ons vanillestroop in gekleurde glazen. Rood voor mij, groen voor Oeroeg. Het ijs tinkelde tegen de rand. Nooit kan ik de geur van vanille opsnuiven zonder dat het beeld in mijn bewustzijn terugkomt. Oeroeg en ik, aandachtig drinkend, op de met steentjes bezaaide stoep. Het wuiven van varens en bloemen in de wind en alle ochtendgeluiden op het zonnige erf. 2 jaren na mijn geboorte had mijn moeder een miskraam en daarna bleek zij onvruchtbaar. Misschien bleef daarom Oeroeg zo uitsluitend mijn speelmakker, hoewel Sidris het ene kind na het andere kreeg. Er kwam een einde aan de uren op de achtergalerij. Soms zat mijn moeder er alleen, met brieven of naaiwerk, maar vaker vond ik haar in de schemer van haar slaapkamer, achterover geleund in een rieten lichtstoel, met een natte zakdoek op het hoofd. Ik zocht, en vond mijn vertier bij Oeroeg, hetzij zwervend over het erf of buiten de omheining, in de kampong en in de aangrenzende gedeelte van de theetuinen. Dikwijls ook bracht ik hele dagen door in het Mandoerhuis, bij Sidris en de broers en zusters van Oeroeg. Zij woonden in het enige stenen huis in de kampong. Het erf grenste aan de rivier, die op deze plek smal was en vol grote steenbrokken. Wij kinderen sprongen van steunpunt tot steunpunt of waden door de plekken waar het ondiepe, kristalheldere water tussen de stenen stilstond, als in een bassin, op zoek naar roze en groengele krabben, waterjuffers en ander gedierte. Boven de poelen, onder het dichte struikgewas langs de oever, wemelde het van insecten. Terwijl de kleinere kinderen naakt, onbewegelijk, neergehurkt zaten in de lichtbruine modder, woelden Oeroeg en ik met stokken in de schemerige schuilhoeken onder het laag neerhangende groen. Wij waren toen allebei omstreeks 6 jaar oud.